Goedemiddag allemaal. Ik zijn slechts twee mededelingen. Onze voorganger is onze broeder Veldman. En de collecte is net als vanochtend in Oost voor Human Impact. Een gezegende eredienst.
Broeders en zusters, jongens en meisjes, een goede middag van mijn kant. Eigenlijk had hier dominee Bijbel moeten staan, maar die is door ziekte verhinderd. En dat betekent dat we dus vanmiddag preeklezen hebben. Ik heb gekozen voor een preek van dominee Gunning uit Amersfoort. En de titel boven deze preek, de aanhef zeg maar, was: let op de nieuwsberichten. Nou, dat maakt mij natuurlijk wel nieuwsgierig, dat begrijpt u. En ik heb dan ook voor deze preek gekozen na hem gelezen te hebben. De preek die neemt ons mee naar Lucas 13, het eerste gedeelte. En daarin komt dan de orde dat er rampen in deze wereld gebeuren. Pilatus die heeft een aanslag gepleegd op een aantal Galileërs. Er komen berichten binnen dat de toren van Siloam is ingestort. 18 doden daarbij gevallen. Kortom, veel lijden ook bij de Joden. Jezus is op dat moment in gesprek met de Joden en die hebben daar wel een verklaringsmodel voor. Maar Jezus wijst dat verrassenderwijs radicaal af en we zullen vanmiddag horen wat dat voor de Joden toen betekent, maar ook voor nu ons, voor ons nu. Goed, dat gezegd hebbend willen we zo meteen de dienst beginnen. En dan beginnen wij met uit het liedboek 221 vers 1 en 2... Dat wordt gevolgd door Fotum en Groet. En aansluitend zingen we het derde vers uit liedboek 221. Mag ik u nu uitnodigen om te gaan staan? Genade en vrede zij ons van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de machthebbers op aarde. Daar ga ik u voor in gebed. Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om ons heen geslagen, zo bent u als onze God. En vanuit die verwachting en ook overtuiging willen wij u ook vanmiddag weer ontmoeten. Hartelijk dank dat wij u mogen kennen als onze God en Vader en als onze Verlosser in de Heer Jezus Christus. En we beleiden u meteen daarmee dat we ons van u afhankelijk weten. Dat we het alleen niet redden. En dat merken we iedere dag in ons bestaan. Als we het alleen proberen, dan zakken we weg in het drijfzand van onze zwakheden, onze zonden, onze wisselende stemmingen en onze kortzichtige verlangens. En daarom juist, heren, hebben we u ook zo hard nodig. Daarom willen we ons ook vastklampen aan uw belofte, dat u er altijd voor ons wilt zijn, in voorspoed, maar ook als het tegenzit, als we rampen ontmoeten in ons leven. Dat geeft houvast in ons bestaan en vaste grond onder onze voeten. Ook vanmiddag, heren, mogen wij u aanbidden, uw lof prijzen en eren als onze God en Vader. En ook danken voor het geschenk dat u ons in uw Zoon gegeven hebt. Hij maakt voor ons het verschil tussen leven en dood. Tussen een leven met u of een leven zonder u. Geef dat dat leven met u ook zichtbaar mag worden in het leven van ons als gemeente. Dat wij als gemeente van Christus zijn. En dat wij als gemeente voor Christus willen leven. Wees met ons als zometeen de Bijbel weer open gaat. Wil ons bemoedigen in ons geloof. Vertroosten met het evangelie van genade. Ook vanmiddag wordt van ons weer een keus gevraagd om een keus te maken voor u. Bewaar ons daarom voor verzet als u met uw geest in ons werken wil. En geef dat we er vanmiddag bij zijn. Met heel ons hart. Met heel ons verstand. En met al onze krachten. Dit bidden wij u in de naam van Jezus. Amen. Dan willen we nu uit de Bijbel gaan lezen. Lucas 12, vers 49 tot hoofdstuk 13, vers 9. Lucas 12, vers 49 tot 13, vers 9. En de preek die zal dus gaan over Lucas 13, de eerste 5 versen. En in aansluiting aan de schriftlezing zometeen zingen we uit Psalm 97, vers 1, 2 en 5. Etta.
We beginnen dus bij vers 49 van Lucas 12. De Heer Jezus zegt daar, ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken. En wat zou ik graag willen dat het al brandde. Ik moet een doop ondergaan en ik word hevig gekweld, zolang die niet volbracht is. Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen. Vanaf heden zullen 5 in 1 huis verdeeld zijn, 3 tegen 2... en 2 tegen 3. De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader. De moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder. De schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder. Tegen de menigte zei hij, wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is. En dat is ook zo. En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is. En dat is ook zo. Huichelaars, de aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden. Hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? Waarom bepalen jullie niet uit jezelf wat juist is? Als je met je tegenstander op weg bent naar een hoge autoriteit, Doe dan moeite om nog onderweg tot een vergelijk met hem te komen. Anders sleept hij je voor de rechter en de rechter zal je uitleveren aan de gerechtsdienaar. En die zal je in de gevangenis gooien. Ik zeg je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. Nu de tekst van de preek. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Hij zei tegen hen, denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die 18 die stierven doordat de Siloam-toren op hen viel, denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.
Etta Voet heeft de tekst gelezen en daar ontbreekt eigenlijk toch een klein stukje aan. Dat laatste stukje wil ik graag ook nog even met u lezen, omdat het ook essentieel is voor het verstaan van de preek. Dat is dus vanaf vers 6 tot en met vers 9 uit Lucas 13. Hij vertelde hun, dat is dus Jezus, vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vruchten droeg. Maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier, al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vruchten draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit. Maar de wijngaardenier zei, Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog laten omhakken. In aansluiting op de preek willen wij zingen Psalm 103, vers 5, 6 en 7. Gemeente van Jezus Christus, hoe reageert u op de zoveelste terroristische aanslag, bijvoorbeeld op een school in Amerika of tijdens een kerkdienst zoals recent in Australië? Wat gaat er in je om als je ziet dat het leger van Assad opnieuw Syrische steden bombardeert? Beelden van gruwelijke bloedbaden onder burgers en kinderen die je de rillingen over de rug laten lopen. En je voelt je machteloos. De rampen in de wereld hebben geen einde. Onlangs hoorden we over een aardbeving in Turkije. En ook over een massale aanval door ISIS-strijders op Yezidi-vrouwen en kinderen. Een jaar geleden stortte een brug in op een snelweg in de buurt van Genua. De auto's die op die instortende brug reden, verdwenen in de diepte. We vragen ons af, zulke berichten, hebben die ook iets met God te maken? Kun je zijn naam met eerbied noemen, wanneer veel mensen een stevige vloek laten horen? Veel mensen spreken zich in die gevallen die ik noemde uit tegen God. Bij rampen en oorlogen verklaren die mensen God de oorlog. Ze zeggen, een God die dit toelaat, is een God die nooit een God vol liefde kan zijn. Ze vinden, het is onmogelijk om een zelfmoordactie in Jeruzalem of overstroming in India te combineren met een machtige God die echt om mensen geeft. Hoe reageren wij op actualiteiten uit het nieuws? Sommige christenen zeggen in zulke situaties, je moet niet aan de Heere denken bij zulke rampen, of je moet niet te veel aan Hem denken. Ze houden het God het liefst een beetje op afstand en zeggen, denk eraan, er is ook nog een Satan. De Satan die lacht bij zulke bloedbaden. Die duivel die doet niets liever dan als een moordenaar alles op aarde te verwoesten en te vernietigen. God kan dat niet, zeggen die mensen dan. Of God staat daar buiten. Let op, het gaat hier dus over de verantwoordelijkheid van mensen zelf en de invloed van de duivel. En dat laatste is wel waar. Oorlogen zijn mensenwerk. En zie ook de duivel niet over het hoofd. Kijk maar naar de geschiedenis van Job. Hij had 10 kinderen. Het huis van hun oudste broer, waarin ze aan het feesten waren, werd plotseling overvallen door een soort tornado. Het ging als een kaartenhuis tegen de vlakte. De kinderen kwamen allemaal om onder het puin. En daar zat duivelse opzet achter. Dat vertelt het boek Job. Maar als je vervolgens de Heere er buiten laat, dan vergeet je het belangrijkste. Het boek Job laat zien dat de duivel beslist niet verder kan gaan dan God goed vindt. Als je God buiten de rampen in de wereld laat, dan reken je rijk met een oplossing voor je verstand, maar ben je in feite vreselijk arm. God kan er dan ook niets aan doen en staat buiten het lijden van de wereld en dus ook buiten jouw verdriet. Maar als je niet meer zegt, heb je in feite niets aan je geloof op de momenten dat het heel moeilijk is. En de Bijbel maakt overal duidelijk, de Heere en niemand anders regeert. Psalm 97. En de profeet Amos, die zegt, gebeurt er een ramp in de stad zonder dat de Heere die bewerkt? En het is heel belangrijk om dat vast te houden, gemeente. Hij is erbij. God laat niet over zich heen lopen. Ook niet als bij ons de tranen over de wangen lopen. En we er niets, maar dan ook niets van begrijpen. Hij is erbij. De Allerhoogste laat niet over zich lopen. Ook niet als wij zeggen, waarom doen mensen elkaar dit aan? Of wanneer we zeggen, wat een rotstreek heeft die duivel weer geleverd. Nee, God is erbij als machtig koning en als onze vader. God laat niet over zich lopen. En daar zit troost in. Het zal nooit uit de hand lopen bij onze Heer. God is echt degene die de hele grote wereld en mijn eigen kleine wereld leidt. Als mijn vader. Ook de kleine dingen heeft hij in zijn hand. Denk aan de geschiedenis van het Joodse meisje, Esther. Die machtige grote koning Ahasveros, die kon op een nacht niet slapen. Daarmee begint het, met de slapeloosheid van een wereldleider. Dan laat de slapeloze Ahasveros zich voorlezen en komt aan het licht dat de Jood Mordechai een keer zijn leven heeft gered en vervolgens vergeten werd. En u weet hoe het is afgelopen. Maar dat was het begin van de bevrijding van Gods volk. Zo liet God het grote plan van de massavernietiging van Gods kinderen mislopen. Kleine dingen kunnen grote gevolgen hebben. En tot in de kleine dingen is Gods leiding. Er was eens een Joods meisje dat, wij zeggen dan stom toevallig, in het huis van Naaman de Syriër terechtkwam. Arm kind, ze werd krijgsgevangen gemaakt. Waar blijkt de macht en de liefde van God in haar leven? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Ze is de menselijke buit van een strooptocht van de Arameërs. Maar ze werd de aanleiding dat Naaman beterschap ging zoeken bij de profeet Elisa en de macht en liefde van de God van Israël leerde kennen. En als je dat gelooft, dan kan dat enorme rust geven. Hoe zal ik dat zeggen, gemeente? Vroeger werd dan gezegd, wandel maar stillekens achter hem aan. Hij wijst u de wegen. Dat zul je nu anders zeggen, dat begrijp ik. Maar het gaat in feite om hetzelfde. Dat de herder boven tegen jou zegt, ik leid je naar grazige weiden. Ik breng je naar zeer stille wateren. Ik leid je in het goede spoor, om mijn naam, zelfs in het dal waar het zo donker is. Ja, maar als je dit houvast hebt, dan komen natuurlijk ook de vragen. Over het geweld en de rampen in de wereld. Over je eigen leven. Je kunt in je leven tegen een muur oplopen. Wat is er van je dromen, van je idealen, van je verwachtingen terechtgekomen? En je bidt, je roept tot God. Je ervaart geen antwoord. Luistert God wel? Wat wil God ook in mijn leven? Het is daarom leerzaam om te luisteren naar de reactie van Jezus Christus op twee vreselijke gebeurtenissen. Hoe reageerde hij op het nieuws van de dag? Hoe reageerde Jezus op een bloedbad vlakbij of in de buurt van Jeruzalem? Mensen uit Galilea waren met hun offerdieren op weg geweest naar de tempel. Ze dachten met hun offerdieren zich met God te verzoenen. De dieren zouden moeten sterven. Maar God nam deze mensen plotseling weg uit het leven. Er is geen ander woord voor. Ze werden als beesten afgemaakt. Ze werden neergezabeld in opdracht van Pilatus. Dierenbloed en mensenbloed vermengden zich. Wat een ontzetting. Wat een verbijstering. En een onbegrip ook bij deze ramp. Zijn mensen voor God zo weinig waard dat hij ze als beesten laat bloeden? Een ander rampzalig bericht uit Jeruzalem stond veel mensen nog vers voor ogen en in het geheugen gegrift. De toren bij Siloam was ingestort. Hoe dat kwam, dat weten we niet. Vandaag zouden we zeker denken aan een terroristische aanslag. Het gebeurde in Jeruzalem en er waren 18 doden te betreuren. Wat een vreselijk toneel. Een vader komt 's avonds niet thuis. Hij wordt vermist. De bezorgdheid die uitgroeit tot angst. Ligt hij misschien onder het puin? En dan, na slopende uren, dan komt eindelijk het bericht. Maar misschien ook het bericht dat je niet horen wil. Hoe reageerde Jezus op deze twee rampen? Zijn reactie is buitengewoon verrassend. Het bericht over het bloedbad dat Pilatus heeft aangericht komt op het moment waarop Christus gesproken had over de bijzondere tijd die was aangebroken. Het verbaasde hem dat veel mensen hun tijd niet aanvoelden. Jezus vroeg zich hardop af, waarom onderkent u deze tijd niet? Vers 56, zoals we net hebben gelezen. Veel mensen begrepen niet hoe laat het was. Ze begrepen niet wat Christus' komst op aarde betekent. Mensen, het is de hoogste tijd. Je moet je bekeren, want het oordeel komt. Ze begrepen daarom evenmin dat Jezus' komst op aarde verdeeldheid zou veroorzaken tussen mensen die de goede keuze zouden maken en mensen die Jezus zouden verwerpen. Notabene, jullie zijn heel goed in staat het weer van morgen te voorspellen. Dan voelen jullie heel goed aan wat er in de lucht zit, zegt Jezus. Maar waarom voelen jullie dan helemaal niet aan dat de grote rechtszaak van God tegen de mensen voor de deur staat? Als je elkaar wel het weerbericht bij voorbaat kunt vertellen, waarom hebben jullie dan zo weinig feeling voor de tijd waarin jullie leven? En op dat moment komt er een vreselijk nieuwsbericht over de aanslag van Pilatus binnen. Christus reageert anders dan we zouden verwachten. Denken jullie dat deze Galileërs grotere zondaars waren dan alle anderen? Nee, zeg ik jullie. Bij ongelukken hoor je de sirene van de politie en de ziekenauto. Je ziet zwaailichten om je heen. Alarm, hoogste fase. Jezus' woorden klinken als een alarmsignaal bij een ramp. Jezus zet luid en duidelijk voor iedereen de sirene aan. Laten er niet meer slachtoffers vallen. Als u zich niet bekeert, zult u allen net zo omkomen. Christus spreekt hier indrukwekkend, met eigen gezag. Wie zou zo durven reageren bij een grote ramp? Na de Bijlmerramp, de brand in Volendam, de vuurwerkramp in Enschede, waren er alle mogelijke reacties, u weet dat wellicht. Verbijstering, meeleven, verdriet, zoeken naar verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid stellen. Maar dit, wie durft het zo te zeggen? En Christus heeft toch een goede reden om het te zeggen zoals hij het zegt. En hij zegt eigenlijk wat niemand durft te zeggen. Want in Israël klonk bij alle verdriet over de slachtpartij die Pilatus had laten aanrichten ook zelfingenomenheid door. Was dit niet Gods verdiende loon over de zonde van deze mensen? God is toch zeker rechtvaardig? Dus dan moeten de slachtoffers het er zelf naar gemaakt hebben dat hen dit is overkomen. Altijd wordt er bij grote catastrofes naar een verklaring gezocht. In Israël gebeurde dat ook. En men had vaak wel een redelijke verklaring bij de hand. God is rechtvaardig. Dus die mensen deugden kennelijk niet. Eigen schuld, dikke bult zouden wij zeggen. En zo werd op een schijnvrome manier Gods doen en laten verdedigd. Dat gebeurde veel in Israël. Job, jongen, je zit in de ellende, zeiden zijn vrienden, omdat je stiekem in de fout bent gegaan. En nu komt God, je verborgen zonde, betaald zetten. Die vergeldingstheorie was al oud en nog steeds springlevend in Israël. Johannes 9 vertelt over een man die blind geboren is. En dus werd hem de vraag gesteld: heeft deze man zijn handicap gekregen omdat God de zonde van zijn ouders wil straffen? Of heeft God hem bij voorbaat gestraft om zijn eigen zonden? Een vreselijk harde benadering eigenlijk. Dat voelt u. Maar wat doet Christus dan? Hij slaat de Joden hun verklaringsmodel uit handen. Dat vergeldingsmodel. Het is zo gevaarlijk als wij Gods weg met mensen willen gaan verklaren. En het gevaar is zo groot dat we klein gaan denken van God. Profeet Jesaja die wijst onophoudelijk op Gods onvergelijkelijkheid. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Zijn wegen hoger dan onze wegen. Hoger en beter. Er zijn oprechte kinderen van God die worstelen met de foute gedachte dat hun pijn wel te maken moet hebben met de straf van God. Ze denken: ik ben kennelijk niet gelovig genoeg. Of niet goed genoeg. Ik doe nog te vaak verkeerde dingen. God straft mij. Totdat ze ontdekken dat Gods weg met zijn kinderen begint bij het kruis van Golgotha, waar Christus de straf heeft gedragen. En totdat ze ontdekken dat God zijn liefde veel beter aan ons kwijt kan wanneer we klein en hulpeloos zijn. En dat hij alleen maar wil dat we ons omkeren naar hem toe en naar zijn kruis. Dat is het waar het Christus om gaat. Hij slaat alarm en zegt tegen al die mensen en ook tegen ons vanmiddag: hoe sta jij tegenover de Here? Waarom onderken je wel met Piet Paulusma het aanzien van aarde en hemel? En waarom onderken je niet dat het tijd is om je tot God te bekeren? Zijn de slachtoffers van de ramp schuldiger? Wel nee, zegt Jezus. De omgekomen mensen waren helemaal niet slechter. Als jullie je niet bekeren, dan zullen jullie allemaal omkomen, net als zij. Als ik in de krant een foto zie staan van op elkaar gebotste treinen, of als ik op het journaal kijk naar een uitgebrande bus in Jeruzalem, moet ik mezelf niet met andere mensen vergelijken. Ik moet berouw hebben. Dit hebben wij van Gods wereld gemaakt. Christus slaat alarm naar plaatselijke rampen. Mensen moeten zich haastig bekeren. Dat is de clue. Wij worden vaak geraakt door het feit dat bij een terroristische aanslag of bij een natuurramp onschuldige burgers sterven. Daar zit de idee achter dat sommige mensen het inderdaad verdienen, dat ze getroffen worden door een bloedbad van Hamas of van Pilatus, maar de meerderheid toch niet. Aan de rest is God toch eigenlijk wel verplicht een prettig leven te geven. Dat is de gedachte. De Heer Jezus zegt het anders. Hij verdedigt Gods beleid niet alsof God verdedigd moet worden. Hij verdedigt God niet, maar stelt ons in staat van beschuldiging. Christus gaat niet protesterend tegen God naast ons onschuldige brave burgers staan. Hij vraagt zich niet verbijsterd met ons af waarom God zoveel lijden toestaat. Hij draait de zaken juist om. Hij zegt, het is bijna tijd. Het einde van alle dingen is dichtbij. Dan zullen alle torens instorten. Wees blij dat jij nog niet getroffen bent. Christus vraagt zich niet af waarom een aantal mensen slachtoffer worden van een ramp, maar waarom de rest nog niet omkomt. En hij geeft ook het antwoord op die vraag. Dat is het mooie hier. God geeft in zijn grote liefde en geduld nog tijd voor bekering. Dat is het. Wij komen bij rampen met 1001 vragen. Menselijkerwijs gesproken zo begrijpelijk allemaal. Maar Christus stelt de ene vraag die er echt toe doet. Waarom zijn wij nog niet omgekomen? Wij zitten bij rampen met allerlei ontbrekende antwoorden. Maar Christus geeft ons een antwoord dat echt de kern raakt. Wij zijn nog niet omgekomen omdat God wil dat wij ons omkeren naar Hem. Het is een heel andere benadering dan de Joden van die tijd. Het is wel de benadering die je ook in de openbaring aan Johannes vindt. God is bezig de wereld te waarschuwen. Te waarschuwen voor de komende instorting van alles. En rampen, oorlogen, aardbevingen, instortende gebouwen zijn daarvan een voorteken. Wij benaderen de rampspoed op aarde vaak vanuit Gods plicht om goed voor de onschuldige mensheid te zorgen. Jezus benadert de ellende vanuit het feit dat God ons in zijn liefde wil redden van de eeuwige ondergang. Je kunt je niet bekeren als je je niet realiseert dat jij het verdiend hebt dat een toren boven je hoofd instort. Maar wat is dan bekering? Wat is dan berouw? Het is dat je je afkeert van de zonde en je omkeert naar Jezus Christus. Het is afstappen van je vermeende recht op een goed leven. Het is geloven dat alleen bij Christus je leven goed wordt. En dat alleen bij Hem toekomst te vinden is die nooit zal instorten. Bekering, dat is dat je ermee ophoudt je grootste geluk te zoeken in een geslaagd leven. Het is dat je ermee ophoudt je grootste geluk te zoeken in gezondheid. Het is dat je ermee ophoudt te denken dat het ergste wat jou kan overkomen is te moeten lijden, pijn te dragen, hoe vreselijk dat ook kan zijn. Want er is namelijk iets dat veel erger is. Ondergaan in het oordeel van God. Het is ontdekken dat alle mooie dromen die je over dit leven kunt dromen, je nooit het grootste geluk kunnen geven. En ontdekken dat je voor dat grootste geluk bij Christus moet zijn. Leven met Hem. Hem kennen. Dat is het grootste geluk. Zijn wij in ons bestaan een christelijke variant van een leven voor huisje, boompje, beestje? Of is Christus echt degene die jouw leven vult? Misschien ligt daar ook een antwoord op de vraag waarom God het in je leven niet naar de zin maakt. Je bidt heel oprecht om een betere relatie in je huwelijk, jaar in, jaar uit. Zodat je ook aan elkaar beter kunt helpen in het leven met Christus. Maar het gebeurt niet. Jarenlang heb je gezwoegd voor je grote droom. Een eigen bedrijf, geweldig. Alles heb je ervoor opzij gezet. En naast het zweten kwam ook het bidden. Geef dat het lukt. En nu is de zaak failliet. God, het kan toch ook allemaal anders? Die zelfmoordaanslag kon u laten mislukken. En zo had u net zo goed mijn bedrijf weer toekomst kunnen geven. Maar u deed het niet. Waarom laat hij de pijn toe? In uw en ook in mijn leven. God gebruikt de pijn van de instortende toren van Siloam en de pijn van een ingestorte levensdroom om me echt het allerbeste te laten ontdekken. Namelijk dat ik me afkeer van mijn zonde en omkeer naar Jezus. Geloof maakt je leven er lang niet altijd gemakkelijker op. Geloof is geen toverij en niet een maniertje om een prettig leven te hebben. Ook bidden is niet een maniertje. Jij bidt en God verandert de omstandigheden wel voor jou. Bidden is niet hetzelfde als bestellen. Natuurlijk, bid en verwacht er veel van, maar doe het ook bescheiden. Probeer God niet schaakmat te zetten door het gebed, alsof God wel doen moet wat je van hem vraagt. Want bij echte bekering gaat het niet om wat je van God krijgt, maar om hemzelf. Echte bekering zoekt de relatie met God zelf, zoekt zijn hart. De mooie dingen die we willen, de mooie dromen die je hebt, leiden soms af van het allermooiste dat God met jou voor heeft. Daarom kan God het in je leven moeilijk maken en breekt God af, wat de openbaring van zijn kracht en zijn liefde in de weg staat. En hij is daarin bijzonder genadig. Hij geeft je ook nu weer de kans om naar hem toe te gaan. Want luister nu nog even naar de gelijkenis van vers 6 tot 9. Een eigenaar van een wijngaard had tussen al die wijnstokken één vijgenboom geplant. Iets bijzonders dus, een vijgenboom in de wijngaard. En die zet je daar niet voor niets neer. Maar deze boom doet het niet goed. De boom levert nu al 3 jaar lang geen enkele vrucht. Geen vijgen dus, vergeet het maar. Logisch toch dat de eigenaar op een gegeven moment er genoeg van krijgt en zegt: het is nutteloos om met die boom verder te gaan. Kappen ermee, omhakken. Ik kan die grond waar die boom staat wel beter gebruiken. Weg met die onrendabele investering. Maar de verzorger van de wijngaard zegt desondanks: geef mij nog één kans. Eén kans. Ik zal alles doen om die boom alsnog vijgen te laten produceren. Wat bedoelt Christus? Ook nu weer gaat het erom dat mensen die zich niet bekeren als onvruchtbare vijgenbomen in Gods wijngaard staan. De wijngaard is de wereld. De vijgenboom, dat is het volk van God. De bijl ligt aan de wortel van de bomen. En iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen, zegt Johannes al. Toch is er nog even tijd, nog 1 jaar. Jezus Christus doet er echt alles aan om ons tot bekering te bewegen. Hij zegt: Heer, ik zal er eerst omheen graven en mest bij doen. Geef mij nog 1 jaar. Maar als het dan niet lukt, dan is het over en sluiten. En daar heb je het weer. Jezus had het er toch over dat we onze tijd moeten kennen en weten dat er nu nog tijd is om ons te bekeren. Het is nu de tijd waarin het erom spant. Geef mij nog 1 jaar. Dat is een waarschuwing. Christus is bezig om terug te komen. Bij zijn terugkeer zoekt hij naar vruchten aan de vijgenboom. God brengt goede dingen in ons leven, maar ook verdriet, waarmee hij je hart zoekt. Rampen ver weg, rampen dichtbij. Grote gebeurtenissen in de wereld die de krant halen, het journaal. Maar ook de persoonlijke rampen waar bijna niemand van weet en die jou toch diep raken. Ook als je vrucht draagt, gebruikt de landman het snoeimes. Dat zegt Johannes 15. Hij gebruikt het snoeimes opdat je meer vrucht zult dragen. Zeg daarom nooit, ik zal later wel eens zien. Volgend jaar, dan ben ik weer een jaartje ouder en wijzer. Koop de tijd uit, nu het nog kan. Ook vandaag, ook hier in Veenendaal, is er in de kerkdiensten weer een gat om de bomen heen gegraven. Om zo te zeggen. En er gaat mest in. De mest van het evangelie, u hebt het gehoord. En de wijngaardenier, die kan haast niet wachten. Ziet hij al vijgen groeien? Het is de hoogste tijd. Amen. Dan willen we nu belijdenis doen van ons geloof. En we doen dat vanmiddag met de belijdenis van Nicea. In een aansluiting op deze van de belijdenis zingen wij Psalm 98 vers 1. Mag ik u vragen te gaan staan? Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde en van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Ga ik u voor in dankgebed. Hemelse Vader, nu we aan het einde gekomen zijn van de erediensten op deze dag, wil u hartelijk dank zeggen. Danken omdat we bijeen mochten zijn om u te ontmoeten. En in die ontmoeting met u ook elkaar. We danken u dat u ons gered hebt uit een wereld verloren in schuld, om uw kinderen te zijn, om voor u te leven. En dat is eigenlijk volstrekt onbegrijpelijk, niet te bevatten. Want wat geen oor heeft gehoord en geen oog heeft gezien, en wat in geen mensenhart ooit maar op zou kunnen komen, dat hebt u in uw woord aan ons bekendgemaakt en in Christus ons geschonken. En dat laat ten diepste zien wie u bent en wat u voor ons wilt zijn. Een liefdevolle vader voor al zijn kinderen. En ook vandaag weer opnieuw roept u ons op om dat heerlijke evangelie van verlossing en genade te aanvaarden en eruit te leven, iedere dag opnieuw. En we bidden u, helpt u ons daarbij. Geef ons iedere dag uw geest die levend maakt om staande te blijven in deze wereld. Een wereld die steeds minder met u wil rekening houden. Vanmiddag mochten we met elkaar nadenken over wat het met mensen doet als er rampen plaatsvinden. Als er wreedheden gebeuren, bijvoorbeeld in oorlogsgebieden. En niet alleen dan, maar ook in ons eigen leven kunnen we beschadigd worden. Pijn ervaren. Heren, er is zo nameloos veel verdriet in deze wereld. En ook in ons eigen bestaan. We bidden u om in al die omstandigheden te mogen blijven kijken met de ogen van het geloof. In het vaste vertrouwen dat er in deze wereld niets gebeurt buiten u om. U alleen regeert. We mogen leven in de overtuiging dat u bezig bent om deze wereld en daarmee ook uw kerk met vaste hand naar zijn voltooiing te brengen. Samen met u en met elkaar op weg naar het nieuwe Jeruzalem. Uw woonplaats zal dan onder de mensen zijn, want u wilt bij ons wonen. En dan zult u alle tranen van de ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen pijn. En dan mogen we leven in een stad waar blijvende vrede is. Een stad waar we allemaal als geliefde kinderen van u in volmaakte harmonie mogen wonen. We bidden u, Heere, schenk ons dat alles in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu tijd voor de collecte. En in aansluiting op de collecte zingen wij onze slotzang, Psalm 98, vers 4. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen.
Thank you.